Goedemiddag allen. We beginnen met de voorzang. En u mag opzoeken Johannes de Heer 340. 340, en daar zingen we alle versen van. Zingt, zing een nieuw gezang de Heere, de grote God die wonderen deed. Het volgende lied is Johannes de Heer 945. 945. Heer God, u loven wij, Heer, u belijden wij. Vader in eeuwigheid, zing schans heelal uw naam.
Oh, dear.
Volgende lied, Johannes de Heer 103. Johannes de Heer 103. En daar zingen we alle versen van. In Gods overwinning trekken wij ten strijd, samen in zijn leger hem ten dienst gewijd. Goedemiddag allemaal en hartelijk welkom, broeders, zusters en de gasten onder ons. Welkom ook aan degene die de dienst later meeluisteren via de Maranatha-site. In het bijzonder heten we graag welkom Jack Nuchter. Veel zegen bij het brengen van zijn woord. En ook broeder Tony weer bedankt voor de begeleiding deze dienst. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Henk Schouten. Ook dan bent u weer van harte welkom. Woensdagavond is hier de laatste lezing van het Zoeklicht, gegeven door Theo Niemeyer met als thema tekenen van de eindtijd. De inloop is 19:30 en het begint om 20:00 in de zaal hiernaast. Of is het hier? Nou goed, dat zien we vanzelf wel. Trudy Hendricks heeft ons laten weten graag op het geloof gedoopt te willen worden, om zo gehoorzaam te zijn aan de Bijbelse opdracht. Deze doopdienst staat gepland op DV 9 november. Trudy, mag ik verzoeken om even op te staan, dan weten we over wie het hebben. Prima, dank je. Mocht u zelf vragen hebben of twijfelen over de geloofsdoop, dan is er altijd een mogelijkheid voor een vrijblijvend gesprek. Na het gebed van deze dienst, tijdens het voorspel van het zingen van Johannes de Heer 9:72, gaan de kinderen tot en met groep 4 naar hun eigen lokaal. Voorbeden willen we doen voor Israël, de gegijzelden en de families en nabestaanden. En voor de vervolgde christenen. En ook voor de mensen die op het zendingsveld werkzaam zijn, ver weg en dichtbij. Dat ook hun werk rijk gezegend mag worden. En voor de zieken in de gemeente. De Heere kent ze bij name. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er een collectebus. Daar kunt u uw gaven in doen, van harte aanbevolen. En na de dienst is er uiteraard ook weer koffie en thee. De bloemen zijn als groet, gaan als groet van de gemeente naar Suzanne van de Ende. Veel plezier ermee. Je zit ergens, hè? Maar ja, oké. Ik lees graag nog een volgende tekst uit Matteüs 22, vers 37 tot en met 40. Een wetgeleerde die wat gaat leren van onze Heer Jezus Christus. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg hem, Jezus, te verzoeken. Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem, u zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En de tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. We wensen u een gezegende dienst. En u mag voor zover mogelijk gaan staan voor Johannes de Heer 657, vers 1 en 2. Gaan we daarvan zingen. Ik wil zingen van mijn heiland. En na foto en begroet de versen 3 en 4. En dat mag, zoals gezegd, staande.
Thank you. Wat een zegen om deze avond zo weer bij elkaar te mogen komen in de naam van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk wat zijn hand zowel in de gemeente als in ons persoonlijk leven begonnen is. De Heere zegen u, de Heere behoede u. En wat is het bijzonder, het vers wat we net hebben gehoord uit Matteüs hoofdstuk 22. En toen ik daar zat, toen dacht ik, dat is eigenlijk genoeg voor vanavond. Of niet? Hebben wij God lief met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand, met heel ons lichaam? En hebben we onze naaste lief als onszelf? Ik denk van een taak ligt er al om mee te nemen voor deze week. Maar goed, we gaan verder met het zingen van die andere twee coupletten, 3 en 4 uit 657. Mag ik u voorgaan in gebed voor vanavond. Vader, dank u wel dat u door genade en door het geloof in het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ons ook een verlangen in ons hart hebt gegeven om werkelijk van u te zingen, u te loven en te prijzen, onder de indruk te zijn, maar ook te blijven van wie u bent, wie de Heer Jezus is, hoe de Heilige Geest in ons leven werkt en wie we mogen zijn in Hem. Heer, wat een voorrecht om vanavond ook zo weer in alle rust samen te mogen komen rondom een geopend woord. Heer, dank u wel dat ook hier, dat het verlangen is, dat uw woord opengaat en dat we bemoedigd en gesterkt mogen worden, Heer, onderwezen mogen worden. En misschien ook wel vermaand of berust, Heer, omdat we het zo nodig hebben dat u ons de weg wijst die wij als kinderen van u moeten gaan. Vader, we leven in een wereld waar zoveel gaande is, het is bijna niet meer bij te houden. Maar Vader, we willen zo bidden vanavond in het bijzonder voor uw volk Israël en in het bijzonder voor de gegijzelden en de families. Maar we denken ook al die jonge mannen, heren, die ja, in het leger die oorlog moeten voeren. Vader, maar we bidden ook, heren, voor zoveel gezinnen die op de vlucht zijn geslagen naar gebieden waar al geen ruimte meer is. Vader, er is zoveel gaande en soms weten we zelf ook niet meer hoe het allemaal in elkaar zit. En als je de ene mening hebt, dan ben je gelijk tegen het andere. En dan word je voorzichtig. Maar Vader, één ding weten we wel. Het is uw verbondsvolk. En u zult tot uw doel komen met uw volk. En de Heer Jezus zal zijn voeten op de Olijfberg zetten. En hij zal regeren vanaf de troon van David. Heere, dat zijn uw woorden, profetische woorden die we ook steeds meer zichtbaar zien worden in de tijd waarin we leven. Maar we bidden ook, Heere, voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. En als we de lijst van Open Door zien en de eerste 50 landen, Heere, dan hebben we het nog niet eens over de landen die niet genoemd worden. En waar ook zelfs klein vervolging plaatsvindt in ons eigen land, misschien in je eigen familie, omdat je de keuze hebt gemaakt om de Heere Jezus te volgen. En een keuze hebt gemaakt, zoals onze zuster, om je te laten dopen. Wat kan er dan weer een onenigheid ontstaan? En wat hebben we dan nodig, Heere, dat we ons vastklampen aan u en ons bemoedigd weten door u? Vader, we willen zo bidden voor de mensen die op het zendingsveld werkzaam zijn. Ver weg, dichtbij, in diverse omstandigheden, in grote steden of in afgelegen gebieden. Vader, ik wil u zo bidden dat u ze bemoedigt en sterkt. Heren, en dat het werk wat ze doen, Heren, dat dat vrucht zal dragen. En dat mensen tot geloof en bekering mogen komen. En dat zij dat werk ook in eigen cultuur, in eigen taal ook voortzetten. Vader, dichtbij willen we zo bidden voor de zieken in de gemeente. U kent ze bij name, u weet wat er waar ze doorheen gaan. Vader, dan bidden we ook voor artsen, Heren, die daarbij betrokken zijn, voor wijsheid, voor de juiste diagnoses, de juiste medicijnen, waardoor, Heren, misschien genezing of ja, versterking mag plaatsvinden. Vader, maar u kent ons ook zoals we hier zitten. We kunnen voor elkaar, Heren, een blij gezicht ophouden, terwijl er misschien heel veel gaande is. En ik wil u zo bidden, Heren, vertroosten ieder die met verdriet zit. Sterken ieder, Heren, die met eenzaamheid worstelt. Geef antwoorden op degene die zo zoekende zijn naar antwoorden. Heren, wilt u twijfel in de harten wegnemen door de kracht van het woord van uzelf. Heren, wilt u bemoedigen en sterken. Maar ook voor de gemeente zelf, Heren, dat uw liefde, zoals we daar net over gelezen hebben, Heren, centraal mag staan. Dat we elkaar zien in de Heere Jezus Christus. Niet elkaar vinden alleen in meningen, maar elkaar vinden in hem. Heren, wat een voorrecht om dat te mogen kennen. En zo willen we bidden, Heren, om uw zegen vanavond. In het spreken, in het luisteren, in het zingen, in de gemeenschap van gelovigen. Wilt u zo tot uw doel komen, opdat u in alles verheerlijkt wordt. En dat vragen we, niet omdat we het verdienen, Heren, maar uit genade, pleitende op die bijzondere naam die onder de hemel gegeven is, waardoor mensen behouden moeten worden. Uw Zoon, de Zoon van God, de Heere Jezus Christus. In hem alleen. Amen. Amen. Dan gaan we een lied zingen, 972 uit Johannes de Heer. En dan mogen de kinderen tot en met groep 4, die mogen meegaan aan de zondagsschool en vanaf groep 5 tot de gepensioneerde mag blijven zitten. Dus niet allemaal meegaan. Wij blijven gewoon lekker hier. 972. apart dat we gezongen hebben, ruwe stormen mogen woeden. We hebben niet gezongen, ruwe stormen woeden. Dat gebeurt. Maar hier in de zekerheid van het geloof lijkt het wel, ach, laat maar komen. We staan in de overwinning met Christus. En daar wil ik het met u vanavond ook over hebben. En ik weet, we leven in profetische tijden. Er is zoveel gaande in de wereld. En er wordt zoveel over gesproken. Hoe zal het allemaal verder uitlopen? Maar ik weet niet hoe het met u is. Bij mij komt steeds de vraag, maar hoe blijf ik dan staande? Terwijl het zo om me heen woelt. En dat er zoveel gaande is. Ook in ons eigen land, op politiek, economisch, religieus gebied. Hoe kan ik staande blijven? Waar vind ik mijn overwinning waar ik in kan gaan staan? En daar wil ik met u over nadenken vanuit Romeinen hoofdstuk 8, zo bekende verzen, vers 31 tot 39. Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. En dan lezen we vanaf vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelf zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. En wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. En wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. Tot zover. Als stormen woeden. Van de week dacht ik, ik ga eens opschrijven wat deze week allemaal aan stormen binnenkomt. Op een gegeven moment ben ik er maar mee gestopt. Als je gaat luisteren naar het journaal, de krant leest, andere media opzoekt, uit buitenland vandaan of uit Israël vandaan. Dan de hele situatie rond Israël, wat steeds maar weer de boventoon voert. En waar zelfs in Duitsland nu al een winkel is die een bord heeft opgehangen, verboden voor Joden. Alsof we niks geleerd hebben van de tijd die achter ons ligt. Rusland en de Oekraïne wordt opeens uitgebreid met Polen en met Estland, waarin de NAVO nu een beslissing moet gaan nemen. Gewoon alle conflicten wereldwijd, in Afrika, in Zuid-Amerika, in Amerika zelf. Het is overal zijn er conflicten. De moord op Charlie Kirk, de Verenigde Arabische Landen in Doha, in Qatar, die willen een soort NAVO oprichten, zodat als één land van hun aangevallen wordt, dat alle landen zich tegen dat land keren. Dat is nogal een behoorlijke ontwikkeling. Een artiest als Bob Dylan die oproept dat de Joden gedood moeten worden en dat hij in Nederland via de rechter gewoon vrijgesproken wordt en het volgende optreden hetzelfde mag doen. Ons politiek in eigen land, de oproep van de koning, dat is eigenlijk wat dat de koning aan de Kamer moet vragen om normaal met elkaar te doen. Nou, ze waren nog geen 10 minuten bezig en het normale was alweer verdwenen. Het hele migratieprobleem wat zich gisteren uitte in enorme demonstraties in Den Haag, waar anderen weer misbruik van maken. Schrikken van het jeugdgeweld in Beverwijk, in Heemskerk. Dan de krachtige opmars van de LHBTQ-beweging en plus op scholen, in het onderwijs en noem maar op. Dat zelfs eigenlijk wij beiden verboden worden om nog te bidden voor mensen die ermee worstelen. Zover kan dat gaan. De groeiende islamisering, beperkingen voor kerken en de wereldgelijkvormigheid die zo krachtig ook de gemeente binnentreedt. En toen ik daar sowieso mee bezig was met het opschrijven, denk ik, wat is nou mijn houvast? In deze wereld die vergaat, die wereld die voorbij gaat, die wereld die zo snel verandert. En dan is er toch maar één ding, dat is het woord van God. Dat is te weten wie we zijn in de Heere Jezus Christus. En juist de brief van Paulus aan de Romeinen is het meest fundamentele onderwijs wat betreft de heilsboodschap in Christus Jezus. Is zo bijzonder als je de Romeinenbrief gaat lezen, gaat overdenken en gaat zien wie we zijn. Maar niet alleen wij, het verkoren volk van God, maar ook de gemeente en welk plan God daarmee heeft. En het was niet voor niets Maarten Luther, die ook door de Romeinenbrief eigenlijk tot wedergeboorte gekomen is, die zei, deze brief is waarlijk het voornaamste deel van het Nieuwe Testament en het zuiverste evangelie. Deze brief is het ten volle waard, niet slechts dat een christen het letterlijk van buiten kent, maar dat hij er dagelijks mee leeft, als dagelijks brood voor de ziel. En dat vond ik zo mooi. Je kunt hem gelezen hebben. Oké, ik heb hem gelezen. Maar wat doen we er op maandag mee? Wat doen we er op dinsdag mee? Wat doen we ermee in ons dagelijks leven? Wat doen we ermee als die stormen woeden en zoveel gebeurtenissen op je afkomen? Ook Johannes Calvijn schreef erover. En die zei, ieder die tot het rechte verstaan van dit boek gekomen is, heeft als het ware een open deur voor zich, waardoor hij tot de meest verborgen schatten van de schrift kan doordringen. Heel mooi gezegd. Maar wat moet je doen met een geopende deur? Moet je wel naar binnen gaan. Dan moet je wel naar binnen gaan. Is het hetzelfde als de Heer Jezus zegt, kom. Nou ja, dan kun je op je stoel blijven zitten tot u in ons weegt. Maar de Heer zegt, kom. En we moeten tot hem komen. En hier zie je ook hoe Calvijn dat zo prachtig ziet. John Piper doet het veel eenvoudiger. Hij zegt, Paulus smeet in de Romeinenbrief solide schakels tot een ketting van onverbreekbare logica van Gods heilsgeschiedenis. Hij zegt, daar is niet aan te tornen. Dat is zo prachtig in elkaar gezet. En wat is dan zo rijk aan deze brief? Nou, omdat de zonde en Gods oordeel universeel is. Dat laat de eerste 3 hoofdstukken zo duidelijk zien. Maar vooral in hoofdstuk 4 tot 7 dat er vergeving en rechtvaardiging is door het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het voor ons gedaan en het vraagt van ons geloof. En dan zeggen we zo, dat is moeilijk, gaat dat zo eenvoudig? Nou, dat kost je wat. En werkelijk geloven en vertrouwen op dat woord van God. Maar het spreekt ook in hoofdstuk 8, waar we nu een gedeelte van kijken, over het overwinningsleven vanwege de opstanding en de kracht van de Heilige Geest. Daardoor kunnen wij overwinnend in dit leven staan. Hoofdstukken 9, 10 en 11. Natuurlijk de uitleg over het verleden, het heden en de toekomst van het volk Israël, Gods uitverkoren volk. En dan volgen de hoofdstukken 12 tot 16, hoe wij als gemeente vandaag, anno 2025, nog steeds zouden moeten leven. Dus het is een heel compact, maar ook een heel breed beeld wat hij hier schept. Maar vanwege het thema, staande blijven in die overwinning, vasthouden aan wie we zijn door genade in de Christus Jezus, heb ik die paar versen 31 tot 39 gelezen uit hoofdstuk 8. Maar Paulus begint eigenlijk met een vraag. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Ja, maar welke dingen heeft hij het dan over? Nou, hetgene wat hij ervoor heeft geschreven. Het nadeel soms wat ik ervaar is dat wij de brieven van Paulus hebben opgedeeld in hoofdstukken. En hoofdstukken ook nog onderverdeeld in kortere stukjes. Dat we vaak die stukjes op zichzelf houden en vergeten wat de hele context van de brief is. En daarin gaat proeven en vragen gaat stellen dat als Paulus zegt, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Dat bij u en mij de vraag opkomt, welke dingen Paulus? Waar heb je het dan over? Nou, natuurlijk over het voorgaande wat hij in dit hoofdstuk al geschreven heeft, namelijk een leven door de Heilige Geest, de eerste 16 versen. Dan de versen 17 tot 30, de verworvenheid door de overwinning. We mogen een kind van God zijn. Een kind van God. Dat is bijzonder. Een zondaar die vergeving ontvangt. En die door wedergeboorte een kind van God mag zijn. En dan hoor je wel eens in sommige kringen, voorzichtig, dat kun je niet zomaar zeggen. Nou, ik zeg het ook niet zomaar. Het is de Bijbel die mij het leert en uitnodigt om het te zeggen. U kent vast Johannes 1 vers 12. Doch allen die hem aangenomen hebben, heeft hij wat? Macht gegeven. Kinderen van God te zijn. En het woordje macht heeft ook de betekenis van recht van spreken gekregen. Dus als u als wedergeborene zegt, ik ben een kind van God, is dat een recht die God u ook door genade heeft gegeven om dat te zeggen. En het is de Geest van God die dat geopenbaard hebt, dat u begrijpt wat dat ook inhoudt. Een kind van God. En Paulus schrijft daarover. En hij heeft het over de onwrikbaarheid van de overwinning. En wat is dat? Dat is Gods liefde. Dat speelt zo centraal in dit gedeelte, in hoofdstuk 8 ook, dat Gods liefde juist eigenlijk die bron is waar het allemaal uit voortvloeit. Het is prachtig om dat te zien. En het zijn zaken die hij allemaal heeft uiteengezet en daarmee verder gaat. Dus wat zullen wij over deze dingen zeggen? Volgens mij gaat er een dingetje los.
Nee, het is een vlindertje.
Oh, het is een vlindertje. Ik dacht dat hier iets losschoot of zo. Nou, het mag hoor. Het mag zo gang gaan. Ja. Maar dus wat zullen wij dan voor deze dingen zeggen? En hoe gaat Paulus dat uitwerken? Door 5 retorische vragen te stellen. Hij zit, het is allemaal met een vraagteken. En de eerste die hij eigenlijk zegt, hij zegt als God voor ons is. Als God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? Nou ja, misschien de hele wereld. Degene die niks met Christus en geloof willen te maken hebben. Maar dat bedoelt hij hier niet. Hij zegt, als God voor ons is. Als het evangelie ervan getuigt dat een wederom geborene in Christus Jezus, gereinigd, onberispelijk, rein en gerechtvaardigd voor het aangezicht van God staat. Wie is het dan die zou kunnen zeggen, God is tegen jou. Terwijl God zo duidelijk leert dat hij voor ons is. En dat klinkt heel gek, maar wat bedoelt u mee? Dit gaat over degene die wederom geboren zijn, die hem toebehoren. Zijn liefde gaat wel uit naar de hele wereld, want al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar dat eeuwige leven ontvangt. Maar zijn liefde die komt tot volle bloei en stroming naar degene die zijn hart opent daarvoor, wederom geboren wordt, een kind van God is. En in werkelijkheid betekent dit niet dat er geen vijanden zijn. Want dan zou Paulus het zelf verkeerd begrepen hebben. Als er één is geweest die strijd en weerstand en noem maar op heeft meegemaakt vanwege het volgen van zijn heiland, is dat Paulus wel geweest, heel duidelijk. Daar is Paulus zich bewust van. Maar die vijanden, die zijn niet in staat om de gelovigen het eeuwige heil en de toekomstige heerlijkheid te ontnemen. Zijn ze niet toe in staat. En daarom zegt de Heer Jezus in Matteüs 10 vers 28, hij zegt zelfs, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Hij zegt, daar moet je niet bang voor zijn. Dat is het enige wat ze je kunnen ontnemen. Nou ja, dan blijkt bij ons wel hoe belangrijk ons lichaam en ons leven is. Want niemand zit erom te gillen dat het weggenomen wordt. En vooral niet door brute kracht of wat dan ook. Maar hij zegt, maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Dus hou voor ogen met wie we te maken hebben. God is een heilig en rechtvaardig God. Maar wij hoeven hem niet te vrezen als we gekocht en betaald zijn door het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus. En dat is zelfs in de zwaarste omstandigheden. Paulus zegt zelfs in vers 28 van dit hoofdstuk, daar zegt hij zelfs, en wij weten dat het voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En dat gaat heel diep. Is dit werkelijk ten goede waar we doorheen gaan? Ja, want het versterkt je geloof, je vertrouwen in de Heere. En Paulus zegt zelfs dat het lijden van de tegenwoordige wereld, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid van de toekomende wereld. En daarom te midden van dit alles, als dan die vraag komt, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Nou, de wereld, maar God zelf niet. God is voor ons. En dan gaat hij dat nog versterken door een volgende vraag te stellen. In vers 32, de tweede retorische vraag. Hij zegt, hoe zal hij, de Heere God dus, die zijn eigen zoon, de Heere Jezus, niet gespaard maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Moet eens over nadenken. Hoe zou hij, wie hij, de God van hemel en aarde, hij die heilig is, hij die rechtvaardig is, hij die de zonde haat, maar hij die zijn zoon heeft gegeven, die zelfs, met andere woorden, hij zegt uit de hele geschiedenis kan je veel van God weten, maar luister eens, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, met andere woorden, overgegeven heeft voor ons allen en ons ook met hem niet alle dingen schenken. En wanneer heeft dat allemaal plaatsgevonden? Wanneer heeft God werkelijk zijn zoon gegeven? Nou, als u even meegaat naar hoofdstuk 5 van de Romeinenbrief, dan zien we heel duidelijk in vers 8, God echter bevestigt, vind ik zo schitterend mooi, God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is. Wanneer? Toen wij nog zondaren waren. God spaarde hem niet en wachtte tot het moment dat wij ons allemaal zouden oplappen, allemaal rechtvaardige daden zouden doen. Hij zegt nee, hij gaf zijn zoon voor ons, hij is gestorven toen wij nog zondaren waren. In vers 6, dan staat, want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. En dan zelfs in vers 10, daar lezen we, want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. God bewijst zijn liefde in zijn zoon Toen wij nog krachteloos waren, toen wij nog zondaren waren, toen wij nog zelfs vijanden waren. En ik hoor nog wel eens mensen zeggen, ook kinderen van de Heere, die zeggen, toch twijfel ik of God van mij houdt. Ik vraag me af of God wel van mij houdt. En in het begin zei ik dan wel eens, ho ho, kijk naar het kruis. En toen dacht ik later, dat zeg ik helemaal verkeerd. Kijk naar de persoon op het kruis. Want niet het kruis heeft voor ons geleden. Niet het kruis heeft de woorden uitgesproken. Het was een persoon op het kruis. En wie was die persoon? Die was gezonden door de Vader. Het is de Zoon van God. Hij die zonder zonde was, hij heeft zijn leven op dat kruis gegeven. Hoe zou ik kunnen twijfelen aan de liefde van God? Door het te negeren, of door het niet te geloven, of niet te accepteren. Maar de Bijbel zegt, God bevestigt, of andere vertaling zegt, bewijst. Christus is het bewijs van Gods liefde voor een verloren wereld. Betekent niet dat we automatisch daardoor gered worden, want geloof wordt gevraagd. En het is de genade van God dat we door geloof behouden kunnen en mogen worden. En dan zegt hij in hoofdstuk 8, dan zegt hij, hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ook met hem niet alle dingen schenken. Nou, dat is een prachtig vers voor het welvaartsevangelie. Ik kan alles krijgen. Maar dacht u nou echt dat die welvaart, materiële welvaart bedoelt? Paulus bedoelde geen materiële welvaart. Geestelijke rijkdom. Waar hij in Efeze zo duidelijk over schrijft. Alle geestelijke zegeningen in Christus Jezus. Hij zegt, dat zal ik je niet onthouden. Dat staat hier zo mooi. Ook met hem niet alle dingen schenken. Nou, dan wil je toch ontdekken, wat is dat geschenk? En dat geschenk is ons gegeven, maar je moet het uitpakken. Je moet het leren ontdekken en leren toepassen voor je eigen leven. Hij heeft alles gegeven, alles gedaan. En dan gaat hij nog verder. Dan zegt hij, hier in de derde retorische vraag, dan zegt hij, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Het is eigenlijk als Paulus zegt, nou kom maar, wie zal het doen? Wie is er in staat om beschuldigingen in te brengen tegen de uitverkorenen van God? En dan bedoelt hij niet alleen de uitverkorenen volk van Israël, maar zij die in Christus Jezus zijn, behoren tot de uitverkorenen in Christus Jezus. Dus het geldt ook duidelijk voor een kind van God. En wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Nou ja, Satan klaagt ons aan, hè. En het lijkt wel of hij het nooit leert. Maar het bijzondere is, hij kan alleen maar aanklagen. Maar God heeft ons al gerechtvaardigd. We zijn gerechtvaardigd. Zo is dan iemand die in Christus Jezus is, is gerechtvaardigd, is rein. En God heeft zich met die persoon verzoend. Hij kan ons aanklagen op onze praktijk van het leven. Maar niet meer aanklagen op de positie van ons leven, want we zijn in Christus Jezus. Weet je, ik vond het eigenlijk zo mooi, de Satan probeert dat steeds opnieuw. Maar weet u, in de hemelse rechtbank, daar is geen plaats om hoger beroep aan te tekenen. God heeft het oordeel al uitgesproken. En wie sprak het oordeel voor onze zonde uit op het kruis? Dat is de Heere Jezus Christus. En die zegt, het is volbracht. Wie kan er een hoger beroep aantekenen tegen het volbrachte werk van de Heer Jezus? En daarin steeds te blijven rusten. Steeds in die overwinning te blijven staan. Wat er ook gebeurt, hoe het tegenwoordige lijden ook op je af kan komen. Wacht even, het is allemaal tijdelijk. Maar die rijkdom in Christus, die wil ik laten, de boventoon laten voeren. De vreugde daarvan, de dankbaarheid ervan. Maar ook onder de indruk blijven. Ik zei het vanmorgen nog in dienst, het grote gevaar vind ik in mijn eigen leven als het gewoon gaat worden. Ja, ik weet deze dingen, ik ken deze dingen, ik ben een kind van God. Ja, ik weet me gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. Ik weet dat ik, als ik overlijd, dat ik direct bij Hem zal zijn. Nou, dat kan je geestelijk zeggen. Maar is het bij u nog steeds, ik ben een kind van God? Ik weet me gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. Ik heb geen angst voor de dood, want die dood is overwonnen. Komt het nog steeds uit ons hart? Of is het, ja, gewoon geworden? Paulus wil ons brengen naar die vreugde, naar die overwinning. Gaat hij zelfs nog een stapje verder door een volgende vraag te stellen. Een volgende vraag in vers 34. En daar zegt hij dan, wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Met andere woorden, die beschuldigingen, niemand is daartoe in staat. Maar als er verdoemenis uitgesproken wordt, als er straf wordt uitgesproken, dan is er één die dat bevoegd is, als ik het zo mag zeggen, om te doen. Hij is het. Romeinen 8 vers 1 leert ons al heel duidelijk. Dus is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus wie wil ons verdoemen? Kan niet. Maar verdoemenis zal nog wel plaatsvinden. En de Heer Jezus is degene die dat doen zal. Openbaring laat dat zo duidelijk zien. Hè, ook als Johannes ook de vraag stelt. Wie is er waardig om de boekrol te openen? En hij krijgt het idee. Eigenlijk toch niemand. Wie is waardig om zulke oordelen uit te spreken? En dan staat er, huil niet, Johannes. Huil niet. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is. De wortel van David, de Heere Jezus Christus, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond, vind ik zo prachtig, een lam als geslacht. Een lam dat geslacht is, staat niet meer. Maar hij heeft overwonnen. De dood is overwonnen en hij staat daar. En zo prachtig hoe Paulus een climax eigenlijk in dit vers ook opbouwt. Hij zegt, Christus is gestorven. Zuster wil zich laten dopen en laten zien, kijk, dit is ook met mij gebeurd. Ik ben met Christus gestorven. Maar hij zegt, die ook opgewekt is. Met andere woorden, dood heeft niet het laatste woord, maar Christus heeft dat overwonnen. En dan staat er verder, trapsgewijs zie je dat toenemen, Christus gestorven, Christus opgewekt, die ook aan de rechterhand van God is. Het staat niet zit, maar is heeft een betekenis van gelijk aan God zijnde, met dezelfde rechtvaardiging, met dezelfde macht. Hij is aan God gezeten. En dan staat er aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Hij bidt en pleit voor ons. En Paulus wil dat in dat vers aan ons meegeven. En geen wonder dat hij dan komt met een volgende vraag. Als dit allemaal zo is, lieve broeders en zusters, wie zal ons scheiden, of wat zal ons scheiden, kunnen we ook zeggen, van de liefde van Christus? Nou, hij noemt er een paar. Hij noemt er een paar. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid of gevaar of zwaard. En dat heeft met invloeden van buitenaf te maken, met machtsvertoon, maar het heeft ook invloeden te maken op sociaal-economisch niveau. Hij zegt, maar wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dat is niks. En hij citeert daarmee Psalm 44, vers 23, alsof hij zegt, want omwille van u is dat eigenlijk de gang van ons leven. Kunnen wij dat verwachten? Ik weet niet hoe het met u was, maar toen ik tot geloof kwam en ik zag van de doop, dat is een Bijbels iets. Hè, ik heb geen kerkelijke achtergrond, dus voor mij was alles nieuw en mooi. En ik werd gedoopt en het eerste wat ze zeiden, welkom in de strijd. Wat is dat nou voor een onzin? Ik ben met Christus net opgewekt. Er staat er toch, die met ook opgewekt is. Dus ik had gehoopt, na de doop heb ik alleen nog maar een opgewekt karakter. Want ik ben met Christus opgewekt, maar de voorganger had gelijk. Wat kan er een strijd op je afkomen, op alle terreinen van het leven. En daarom haalt hij dat ook aan, want omwille van u. Als u strijd ervaart, omdat u niet doet wat de wet al voorschrijft, of dat u dingen doet die niet door de beugel kunnen, dan is dat niet om Gods wil. Maar als u strijd ervaart, zoals het hier staat, omwille van u, worden wij de gehele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. En Paulus zegt, dat is eigenlijk het leven die je ingegaan bent. Wil dat zeggen dat dat iedereen op dezelfde wijze overkomt? Nee, we gaan allemaal op een andere wijze, op een eigen wijze, door het leven heen. We maken dingen mee en de een kan zeggen, oh, dat valt toch wel mee, terwijl voor het ander een heel zwaar probleem kan zijn. Daar moeten we echt voorzichtig mee zijn. Maar Paulus zegt, dat gebeurt wel. Maar let op wat het zegt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Zoals in Romeinen 5, vers 8, Gods liefde voor ons. Paulus heeft het hier niet over onze liefde voor Christus. Paulus gebruikt dat nooit, ook niet in zijn bediening. Als je kijkt naar 2 Korinthe 5, 2 Korinthe 5, vers 14. Zegt hij het zo mooi, dan zegt hij, want de liefde van Christus dringt ons. Die tot dit oordeel gekomen zijn als één voor alle gestorven is, dan zijn zij alle gestorven. Paulus zegt nooit, mijn liefde voor Christus dringt mij. Want onze liefde is eigenlijk zo beperkt. Hè? Zo zijn we helemaal vol van de Here. En zo kan er iets plaatsvinden waarin we enorm teleurgesteld zijn. Zo zijn we zo zeker van alles. En zo worden we vervuld met vragen waarom, waartoe en noem maar op. Onze liefde voor Christus is wankelt. Daar reageren we op. Maar Paulus zegt hier iets heel bijzonders. Niet alleen Korinthe, maar ook hier in Romeinen. Hij zegt, het is de liefde van hem voor mij die mij in beweging brengt. En wat Paulus wil doen, is te midden van hele wereldproblematiek, dat u onder de indruk blijft van Gods liefde. Van de liefde van Christus die uitgewerkt wordt door de geest in ons hart. Dat we daarop blijven richten en niet op onszelf. Het is de liefde van God in Christus Jezus. En daarom is Christus ook het bewijs van Gods liefde. Vers 37 nog. Vers 37. En het lijkt wel of hij hiermee een samenvatting doet. Hij zegt, maar in dit alles, in die voorgaande verzen, in dit alles, zijn wij worstelaars. struikelende mensen, hopeloze gevallen. Hij zegt zelfs niet, zijn wij overwinnaars of winnaars? Hij zegt zelfs, zijn wij meer dan overwinnaars? Hoe dan? Door hem. Niet door eigen kracht, niet door eigen macht, niet door eigen werken, maar door hem die ons heeft lief gehad. Ziet u hoe de liefde van God een centrale rol speelt in het overwinningsleven van een christen? Hoe de liefde van God ons helpt om staande te blijven. Zodat de liefde van God, dat we daarop gericht blijven, zodat de wereldse gebeurtenissen ons niet wegduwen in een problematiek die we niet meer kunnen overzien. De liefde van God. Dus die overwinning blijkt niet uit onze volharding. Die blijkt uit het hart van God zelf. We zijn liefde voor ons. En niemand is bij machte om die liefde van God de Vader voor zijn kinderen teniet te doen. En dan eindigt hij met een plechtige verklaring. Vind ik altijd zo mooi van Paulus. Paulus die zegt, want ik ben ervan overtuigd. Paulus heeft het heel vaak over zekerheid. Paulus was geen twijfelaar. Paulus die zegt hier, want ik ben ervan overtuigd. Paulus, waar ben je dan van overtuigd? Nou, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here. Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd. De NBG zegt, ik ben verzekerd. Verzekerd. Ik weet niet hoeveel verzekeringen u in de kast hebt liggen, waar u maandelijks voor moet betalen. Maar deze verzekering is eens en vooral betaald door het bloed van de Heere Jezus Christus. En wat zou het toch heerlijk zijn als we dat met Paulus' woorden ook kunnen zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat niets en niemand mij kan scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus. Beginnen we dat terrein te verliezen? Of leven we juist, naarmate de eindtijd nadert, steeds meer in de bewustheid wie we zijn in de Here? Want we hebben het nodig om te volharden. Je gaat volharden vanuit de positie die je al hebt in Christus Jezus. Wij hoeven niet volharden om in die positie te komen, maar de volharding is een bewijs dat u die positie hebt leren kennen en daaruit bent gaan leren leven. We zijn meer dan overwinnaars. En zo prachtig hoe Paulus dat ook verder zo naar voren brengt. En Paulus zegt in Romeinen 6 vers 11 en 12. Zegt hij nog het volgende. Want de wereld die trekt. En de zonde ligt nog steeds aan de deur. En ze begeerte, zoals de Heere dat al tegen Kain zegt, die gaat naar ons uit, maar die moeten wij weren. En in de verzen 11 en 12 zegt de Bijbel, zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal niet over u heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Paulus zegt eigenlijk, als je dit allemaal hebt leren kennen, laat het dan ook zien in je dagelijks leven. Maak de juiste beslissingen. En God heeft daarvoor in zijn genade zijn rijke woord gegeven. En zijn geest wil dat woord aan ons hart openbaren. En we hebben de gemeenschap van gelovigen, van broeders en zusters nodig om elkaar aan te sporen, te bemoedigen, te corrigeren wanneer dat nodig is. Als laatste de woorden van 1 Johannes 5 vers 4, waar Johannes zegt, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Ons geloof waarin? In de waarheid. In het woord van God. En de Heer Jezus bemoedigt u vanavond, want hij zegt in Johannes 16 vers 33. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En als u een lijst zou maken van alle ellende die in de wereld gebeurt, laat het dan het onderspit delven. Het is het geweldige woord van God. De overwinning die we mogen hebben in Christus Jezus. Zullen we hem samen daarvoor danken en dan samen de dienst afsluiten met het zingen van een prachtig lied. Hemelse Vader, we komen u zo danken voor het schriftgedeelte wat we vanavond mochten overdenken. Verse, Heere, die voor de meesten van ons zo bekend zijn. Misschien al zoveel keer gelezen hebben. Zo vaak in een studie voorbij is gekomen. Maar toch zijn het woorden, Heere, die we elke keer weer nodig hebben. Om in dat overwinningsleven te staan. Om bemoedigd, gesterkt, Heere, met het hoofd omhoog in deze wereld, ja, staande te blijven. Want er komt veel op ons af. Er gebeurt veel. Ook onderling, Heere, in de gemeentes is er zoveel onrust. Maar Heere, mag de vrede van u de boventoon voeren. Wilt u door uw woord ons steeds weer doen richten op uzelf. Mogen we onder de indruk blijven van uw liefde die u hebt bewezen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wilt u maar wonderlijk werken in ieder van ons. U kent ons, Heere, zoals we hier zitten. U weet wat we nodig hebben. En we hebben net gelezen, zal u niet alle dingen schenken die nodig zijn om in dat leven te staan. En zo wil ik u genadig bidden, Heere, schenk overvloedig. Schenk overvloedig die geestelijke zegeningen, die geestelijke waarheden vanuit uw woord, opdat wij krachtig gegrond zullen staan op het fundament dat gelegd is, de Heere Jezus Christus. Dat wij zullen bouwen, Heere, met het oog gericht op de hoeksteen, de Heere Jezus Christus. Dat we deel zullen zijn van de tempel, Heere, van het lichaam, de gemeente. Heere, dat we samen daar ook, ja, elkaar in bemoedigen, sterken, vermanen, berispen, of wat ook nodig is om u alle eer en glorie te geven. Ga zo met ons, Heere, en dat vragen we uit genade in de naam van de Heere Jezus. Amen. Zingen we aansluitend Johannes de Heer 205. Zingen we de eerste twee coupletten, daarna de zegenbeden en de andere twee coupletten. En voor zover u kunt, zullen we die dan ook staande zingen.
Thank you.
Ik wil u de priesterlijke zegen uit nummer 6 meegeven, waar staat: de Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. De laatste twee coupletten. Hele gezegende week toegewenst. Denk aan de collecte bij de uitgang en zo de Heere wil. Tot ziens.